Johannes 12 vanaf vers 27. Het is een paar dagen voor het Pesachfeest. En dus ook een paar dagen voordat Jezus wordt gevangen genomen en wordt gekruisigd. En hij spreekt deze woorden tot de mensen die bij hem zijn. Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader. Jezus is doodsbang voor wat er komen gaat. Voor wat er met hem staat te gebeuren. Het gaat hier niet om een angst, om een zekere toekomst of een onzekere toekomst. Nee, Jezus weet precies welke onvoorstelbare marteldood hem te wachten staat. Kun jij je een voorstelling maken van hoe verschrikkelijk bang Jezus moet zijn geweest? Voor de helse pijnen die hem binnen enkele dagen toegebracht zullen worden? Voor Romeinse zweepslagen die huid en vlees van zijn rug afrukken? De krans van scherpe dorens die met geweld op zijn hoofd wordt vastgepind? En de lange, dikke spijkers waarmee zijn polsen en voeten doorboord zullen worden? Angst voor een urenlange doodstrijd aan het kruis? Kun jij je daar iets bij voorstellen? Nauwelijks. Ik niet. Maar bovenal denk ik dat Jezus doodsbang moet zijn geweest voor de hel. Voor de volledige verlatenheid, de totale afscheiding van zijn vader. Voor de intense eenzaamheid in het domein van de vijand. Jezus was echt verstoten van het aangezicht van God zijn vader. Volledig afgesneden van hem met wie hij één God is. Zijn goddelijke identiteit volledig ontnomen. En als een voor God onbekende en onbeminde naar de plaats van de absolute duisternis verbannen. En let wel, dat is ten diepste de straf die past bij de schuld van de hele mensheid. Inclusief jou en mijn schuld. En dat was het waarop Jezus doelde toen hij sprak: het is volbracht. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen klonk er een stem uit de hemel: ik heb mijn grootheid getoond. En ik zal mijn grootheid weer tonen. De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: een donderslag. Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem had gesproken. Jezus zei: die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Laten we nu ieder persoonlijk even in stilte ons richten op God, die dit alles voor ons heeft mogelijk gemaakt. Laten we bidden. Wij zijn hier als leden van drie kerken bij elkaar, de GKV, de NGK en de CGK, om samen het lijden en sterven van onze Heer Jezus te gedenken. In deze dienst zal dominee Timmerman van de NGK voorgaan. En mijn naam is René Steenkamp en ik ben vanavond uw gastheer tijdens deze dienst. Dominee Timmerman zal nu het votum en de groet uitspreken.
Aan het begin van deze dienst belijden wij. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen. Er is genade en vrede voor u en voor jou, van God de Vader, door onze Heer, Jezus Christus.
Zullen wij deze dienst aan God opdragen en vragen zijn zegen. Heere God, Vader in de hemel, het is in uw naam, Heer, dat wij hier bij elkaar zijn. Wij danken u, Heer, dat wij hier met z'n allen bij elkaar mogen zijn. Het is fijn om te zien dat er zoveel mensen zijn gekomen. Heer, maar wij komen hier voor u. Om u te ontmoeten, ook om elkaar te ontmoeten. Maar in deze bijzondere dienst zijn we ook bij elkaar om het offer te gedenken wat u hebt gebracht. Heer, en dan mogen we wel even stil bij staan, stil van worden. Heer, en dat vervult ons met nederigheid en dankbaarheid. Dat u zo ver bent gegaan om alle zonden van de wereld op u te nemen. Omdat wij die gewoon simpelweg niet op ons kunnen nemen. Die straf kunnen wij niet dragen. Dank u wel, Heer, dat u zo ver bent gegaan dat om de weg van ons naar u weer vrij te maken. Dat wij bij u kunnen komen. Heer, zo dragen wij deze dienst aan u op. En wij vragen u of u ons wilt vullen, Heer, met uw Heilige Geest. Vul ons, Heer, van top tot teen. Met uw genade, met uw liefde. Met uw Heilige Geest. Open onze harten. En laat de woorden die u door de prediking bij ons brengt, laat die ook in vruchtbare aarde mogen vallen. Geef, Heer, dat we er iets mee gaan doen. Dat het een startpunt mag zijn voor een vernieuwde dankbaarheid aan u. Zegen deze dienst, Heer. Zegen ons allen. In Jezus' naam. Amen. Eens even kijken waar we zijn. We gaan nu de schriftlezing doen. Daar zal Adrie van Kamp zal naar voren komen om dat te doen. Er zijn twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing is Psalm 22. Na de eerste lezing zingen we het eerste, vijfde en zesde vers van gezang 177. Dan volgt de tweede schriftlezing uit Matteüs 27, vanaf vers 27 tot en met 56. Daarna zingen we uit eigen bundel lied 77 vers 1, 2 en 3. En daarna zal de preek plaatsvinden.
Bij Psalm 22 staat boven: voor de koorleider, op de wijs van de hymne van de dageraad, een psalm van David. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. Mijn God, roep ik, overdag, en u antwoordt niet. 'S nachts en ik vind geen rust. U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en u verloste hen. Tot u geroepen en zij ontkwamen. Op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen mens, door iedereen versmaad, bij het volk veracht. Allen die mij zien, bespotten mij. Ze schudden meewarig het hoofd. Wend je tot de Heer, laat Hij je verlossen, laat Hij je bevrijden. Hij houdt toch van je? U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, mij aan haar borsten toevertrouwd. Bij mijn geboorte vingen uw handen mij op, van de moederschoot af bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij en er is niemand die helpt. Een troep stieren staat om mij heen, buffels van Bazan omsingelen mij. Roofzuchtige, brullende leeuwen sperren hun muil naar mij open. Als water ben ik uitgegoten, mijn gebeente valt uiteen. Mijn hart is als was, het smelt in mijn lijf. Mijn kracht is droog als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij neer in het stof van de dood. Honden staan om mij heen. Een woeste bende sluit mij in. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Ik kan al mijn beenderen tellen. Zij kijken vol leedvermaak toe. Verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel. Heer, houdt u niet ver van mij. Mijn sterkte snelt mij te hulp. Bevrijd mijn ziel van het zwaard. Mijn leven uit de greep van die honden. Red mij uit de muil van de leeuw. Bescherm mij tegen de horens van de wilde stier. U geeft mij antwoord. Ik zal uw naam bekendmaken. U loven in de kring van mijn volk. Loof hem, allen die de Heer vrezen. Breng hem eer, kinderen van Jacob. Wees beducht voor hem, volk van Israël. Hij veracht de zwakken niet. Verafschuwt niet wie wordt vernederd. Hij wendt zijn blik niet van hem af, maar hoort zijn hulpgeroep. Van u komt mijn lofzang in de kring van het volk. Mijn gelofte los ik in, bij wie u vrezen. De vernederden zullen eten en worden verzadigd. Zij die hem zoeken, brengen lof aan de Heer. Voor altijd mogen jullie leven. Overal tot aan de einde der aarde zal men de Heer gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen zich buigen alle stammen en volken, want het koningschap is aan de Heer. Hij heerst over de volken. Wie op aarde in overvloed leven, zullen aanzitten en zich voor hem buigen. Ook zullen voor hem knielen wie in het graf zijn neergedaald, wie hun leven niet konden behouden. Een nieuw geslacht zal hem dienen en aan de kinderen vertellen van de Heer. Aan het volk dat nog geboren moet worden, zal het van zijn gerechtigheid verhalen. Hij is een God van daarom.
Thank you.
De volgende lezing is uit Matteüs 27, vanaf vers 27. De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het praetorium en verzamelden de hele cohort om hem heen. Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om. Ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: "Gegroet, koning van de Joden." En ze spuwden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Bij het verlaten van het praetorium troffen ze een man uit Cyrene, die Simon heette, en hem dwongen ze het kruis te dragen. Zo kwamen ze bij de plek die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen, en ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigde ze de aanklacht die luidde: "Dit is Jezus, de koning van de Joden." Daarna werd er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: "Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in 3 dagen weer opbouwen? Als je de zoon van God bent, rep jezelf dan maar en kom van het kruis af." Ook de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen. "Anderen heeft hij gered, maar zichzelf kan hij niet redden. Hij is toch de koning van Israël? Laat hij dan nu van het kruis afkomen. Dan zullen we in hem geloven." Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld. Laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goed gezind is. Hij heeft immers gezegd: "Ik ben de zoon van God." Precies zo beschimpt hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: "Eli, Eli, lama sabachthani." Dat wil zeggen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten?" Toen de omstanders hoorden, zeiden enkele van hen: "Hij roept om Elia." Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld, die een spons pakte en in de zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden: "Niet doen, laat eens kijken of Elia hem komt redden." Nog eens schreeuwde Jezus het uit. Toen gaf hij de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel, van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Toen de centurio en degene die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: "Hij was werkelijk Gods zoon." Vele vrouwen die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om voor hem te zorgen, stonden van een afstand toe te kijken. Onder hen bevonden zich Maria uit Magdala, Maria die moeder van Jacobus en Jozef, en de moeder van de zonen van Zebedeus. Tot zover. Thank you.
Waarom heeft u mij verlaten? Waarom heeft u mij verlaten? We horen deze vraag vandaag uit de mond van Jezus Christus. Gesproken in zijn laatste uur. Diep aangrijpende woorden. Maar tegelijk ook voor veel van ons die al langer gewend zijn het evangelie te horen, van die bekende woorden. Misschien te bekend om ze te voelen. Al kwam het net aan het begin met Psalm 22 alweer dichterbij. Toen ik hier thuis over nadacht, had ik daar wel last van. Dat ze zo bekend zijn dat ze te bekend zijn. En toen dacht ik opeens aan iets wat ik las een tijdje terug. Een aangrijpend verhaal zoals het verhaal van Golgotha ook aangrijpend is. Maar een verhaal dat, omdat het nieuw voor mij was, wel binnenkwam. Het verhaal van een vader en zijn dochtertje van 5. Het dochtertje is aan het spelen op de straat. Een vader let even niet op. En het kind komt op straat terecht. En er is een auto. Het meisje wordt geschept. En de vader rent naar zijn dochter toe. Het gaat mis. En met haar laatste woorden vraagt ze: papa, waarom? Papa, waarom? Het zijn woorden die door mijn ziel snijden. Die ik, terwijl ik ze uitspreek, hier voel. Ik voel iets van de pijn die deze vader, die ik verder alleen ken uit het krantenbericht, die vader waarschijnlijk elke dag van zijn leven nog door zijn hoofd zal hebben gaan. Waarom? Waarom heb ik haar niet beschermd? Waarom was die auto daar op dat moment? Waarom moest dit haar ons overkomen? Waarom was jij er niet, papa? Papa, waarom? Moet je zeggen dat ik geaarzeld heb bij de vraag of ik dit voorbeeld moest vertellen in de dienst? Niet alleen omdat het zo'n heftig verhaal is, ook omdat ik niet weet wat jullie meegemaakt hebben. Misschien aan leed op dit vlak in jouw leven. Ook omdat dit verhaal zo heftig is dat het de emotie misschien wegtrekt van het centrale gebeuren van deze dienst. Namelijk dat we denken aan Jezus. En toch begin ik hiermee omdat ik het nodig heb en misschien jij ook wel, om eerst maar eens stil te staan bij die vraag: waarom toch? Waarom gebeurt dit? Om eerst daar eens maar bij te blijven staan, bij de vraag. En niet meteen weer te gaan verklaren. Zeker, Christus werd verlaten, maar hij deed dat voor ons. Ja, amen. Dat is waar en dat ga ik straks ook zeggen. Want dat is het evangelie. Maar dat zeg ik nu nog niet. Nu zeggen we waarom toch? Waarom dit lijden? Waarom moest dit nou? Mijn God? Abba? Papa? Waarom is het zo donker om mij heen? Waarom heb ik zo'n pijn? Waarom ga ik dood? Christus zelf wist het antwoord op die vraag natuurlijk heel goed. Hij had het zijn vrienden al zo vaak uitgelegd. De mensenzoon moet lijden. Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Hij weet het antwoord, maar nu gaat het niet om een antwoord, niet om een verklaring. Nu is hier de zoon die vraagt naar zijn vader. Waarom? Bent u er niet? We staan dus stil bij de vraag en dat is belangrijk. Omdat we zo merken Jezus is echt mens geworden. En zo is hij dichtbij. Bij ons, bij jou, bij mij. Bij ons mensen van vlees en bloed. Hij is nabij mensen die ook vandaag zitten met waaroms. Met protest, met verdriet, met eenzaamheid, met pijn en boosheid. Waarom? God is niet de God die in zijn hoge hemel op afstand neerziet op zulke vragen. God is de God die ons in zijn woord zelf leert om deze vragen uit te spellen. Hij legt ons de woorden ervoor in de mond. Met de psalmen, zoals Psalm 22. Jezus zelf vond de waarom-vraag in de psalmen. Hij leefde uit de psalmen. Psalm 22 kende hij goed. Het was een psalm die hij bovendien voor zijn ogen zag gebeuren. Die hij aan zijn lijf voelde gebeuren. Allen die mij zien bespotten mij. Ze schudden meewarig het hoofd. Wend je tot de Heer. Laat Hij je verlossen. Laat Hij je bevrijden. Hij houdt toch van je. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Mijn kracht is droog als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Ze kijken vol leedvermaak toe. Verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel. En dan, na 3 uur diepe duisternis, schreeuwt Christus het uit. Samen met David, samen met al die vromen van het Oude Testament. Samen met al die mensen die nu ook het fluisteren of uitschreeuwen, roept hij. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dit vertelt ons dat Jezus echt mens is geworden. En als mens heeft geleden. En dit vertelt ons dat God de God is van mensen. Van echte mensen. Van mensen die moeten lijden. En die worstelen met het waarom. God is de God van jou. En van mij. En komt er een antwoord op de waarom-vraag? Komt er een antwoord op onze waaroms? Een stukje van het antwoord zit in de manier waarop Jezus zijn vader aanspreekt. Eli, mijn God. Mijn God. Een stukje van het antwoord is dat we een adres hebben om onze waaroms naartoe uit te spreken. In het geloof hoeven we onze vragen niet in te slikken. Hoeven we onze vragen niet als een vloek te slingeren naar het blinde noodlot. Maar hebben we een God die we kunnen aanspreken als mijn God. Mijn God, waarom verlaat u mij? Want hij is er dus wel. De hemel is niet leeg als Jezus daar hangt. Gods verlating betekent niet dat God niet meer bestaat. Maar dat hij niet reageert. En dat is de waarom-vraag. Waarom reageert u niet? Waarom wendt u zich af en verbergt u zich? God is er wel. Ik las ergens de vraag die voor mij een eye-opener was. Van iemand die zei, hoe was dit eigenlijk voor God? Dat je je kind zo ziet lijden. Dat je kind vraagt, waarom ben je er niet? Waarom laat je me alleen? En misschien is dat ook weer zo'n stukje van het antwoord. Dat God meeleidt met ons. Dat God zelf het lijden kent en ziet en voelt. Mijn God, waarom verlaat u mij? Een ander deel van het antwoord daarop vinden we als we beseffen dat God hiervoor kiest. Dat God zijn zoon ziet lijden, hoort roepen en bewust niet reageert. Dat hij zijn zoon bewust verlaat terwijl hij zijn doodstrijd voert aan het kruis. God kiest daarvoor. Omdat hij ons wil redden. Omdat hij mensen wil redden die hem verlaten hebben. Dat was een ontdekking die ik deed toen ik eens ging kijken hoe dat woord verlaten verder wordt gebruikt in het Oude Testament. En dan kom je het vaak tegen in de sfeer van God die uitspreekt naar zijn mensen. Jullie hebben mij verlaten. God zei het al via tegen Mozes. Mozes, als jij er niet meer bent, dan zal het volk mij ontrouw worden. Ze zullen mij verlaten en het verbond verbreken. God weet dat mensen hem ontrouw worden. Dat zij hem verlaten. Dat ze hem inruilen voor hun eigen goden en godjes. Zoals de profeet Jeremia later zegt. Jullie hebben God, de bron van het levend water, verlaten. En hem ingewisseld voor nepwater, nepbronnen. Daarom zegt Jeremia, al die ellende die over de wereld komt en over het land komt, dat is niet iets wat God wil. Dat heb je aan jezelf te wijten, want jij hebt de Heer je God verlaten. Dat werpt weer een andere blik op de situatie daar op Golgotha. Al dat lijden, al dat geweld, al dat onrecht, het gaat maar door tot op de dag van vandaag. Dat is niet omdat God ons verlaat, maar omdat wij hem hebben verlaten. En hoe reageert God daarop? Ontmoet een God als de God die met heilige liefde en met heilige boosheid reageert op mensen die hem verlaten? Zoals we in Jeremia dan tegenkomen dat God zegt, omdat jullie mij hebben verlaten, daarom is Jeruzalem een woestenij geworden. De stad is verlaten. Of het beeld van het huwelijk. God heeft zijn vrouw verlaten omdat zij hem verlaten heeft en achter haar minnaars aangegaan is. Maar dat past toch niet bij Jezus? Want hij is de rechtvaardig, hij is de vrome die God nooit ontrouw is geweest. Maar God belooft, ondanks alles, dat hij toch weer terug zal keren. In Jesaja 49 lezen we een prachtig beeld waarin God zich vergelijkt met een moeder. Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten. Mijn Heer is mij vergeten. Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Of harteloos zijn tegen het kind dat ze droeg? Ja, zelfs al zou zij het kind vergeten, ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift, je muren staan mij steeds voor ogen. God verlaat ons niet. Vergeet ons niet. Hetzelfde lezen we in Jesaja 54. Het hoofdstuk na de beroemde woorden over de lijdende knecht. Dan geeft God een belofte voor zijn bruid. Jij was een verlaten, wanhopige vrouw. Heb je het woord verlaten? Jij was verlaten. Toen de Heer je terugriep. Kan iemand de vrouw van zijn jeugd vergeten? Zegt je God. Ik heb je slechts een ogenblik verlaten. En met open armen zal ik je weer ontvangen. Ik verborg mijn gezicht voor je. In laaiende toorn, één ogenblik lang. Maar ik zal me weer over je ontfermen. Met eeuwigdurende liefde. Zegt de Heer die je vrijkoopt. Kan iemand zijn eerste liefde verstoten? Kan een vrouw haar baby vergeten? Kan een vader zijn zoon verlaten? Golgotha gebeurt het onmogelijke. De vader die zijn zoon verlaat. Die zijn aangezicht verbergt voor zijn kind. Die zijn toorn laat rusten op een rechtvaardige. Mijn God, waarom verlaat u mij? In de stilte klinkt het antwoord. Ik doe dat voor mijn mensen. Voor jouw mensen. Voor mensen die ons hebben verlaten. Dit zegt de Heer die je vrijkoopt. Dat is het diepste antwoord. God is de God die ons vrijkoopt zoals die eens Israël vrijkocht uit de slavernij. Zo verlost Hij ons. En zijn liefde en wijsheid gaf Hij zijn Zoon als losgeld. Met de woorden van Jesaja 53, voor ons welzijn werd Hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Hij droeg de schuld van velen. Dat is de liefde en wijsheid van God. Voor Israël en voor allen die in Jezus geloven. Dat God zijn Zoon heeft verlaten om mijn schuld, om mijn pijn. Zodat wij nooit meer door God verlaten hoeven te zijn. En voor eeuwig mogen delen in de ontferming en liefde van God. Zullen we Hem vandaag daarom prijzen? Om zijn liefde en zijn wijsheid. Zullen we Jezus prijzen? Om zijn bereidheid om deze weg te gaan voor ons. Op deze Goede Vrijdag worden niet al onze waarom-vragen beantwoord. Met David en met Christus en met de leidende kerk bidden en zingen we nog steeds. Mijn God, waarom toch? Maar we zingen het en we bidden het niet als mensen zonder hoop. Omdat we weten dat er een God is die we kunnen aanspreken als Eli, mijn God, mijn Abba. En we weten van hoop, want Golgotha was niet het eindpunt. Een ogenblik duurt zijn toorn, maar zijn ontferming duurt voor eeuwig. En daarom prijzen en danken we vandaag onze God en Vader en Jezus onze Heer. Amen. We zingen lied 614 uit Opwekking 1 en 2.
Thank you.
Truus Mulder heeft nu een gedicht voor ons dat ze ons wil voordragen.
Dit gedicht gaat over de moeder van Jezus, Maria. En het gedicht heet Dwars door de dood zal God zijn woord bewaren. En het is gedicht door Annelies Mossel de Kievit. Mijn zoon, waarom verlaat je mij? Je was toch de Messias, de beloofde? De engel heeft het zelf gezegd aan mij. Hoe kan het toch dat ik dat steeds geloofde? Mijn zoon, kom alsjeblieft eraf. Ik houd van jou. Gebruik je superkrachten. Straks sterf je nog en straks lig je in een graf. Wat komt er dan terecht van je gedachten? Mijn zoon, ik smeek je, blijf bij mij. Ik kan je niet zien sterven als vervloekte. Ik snap je niet. Ik kan er niet meer bij. Na de vooruitgang die je laatst nog boekte. Je was de nieuwe koning. Jij mijn zoon. Ze spotten en ze spugen nu. Die hoon. O lieve moeder. Lieve zwakke mens. Ik voel je lijden. En het schrijnt intens. Nee. Nu begrijp je niet wat er gebeurt. Je ziet iets wat je moederhart verscheurt. Kijk naast je, deze zoon zal voor je zorgen. Hij geeft je onderdak. Bij hem ben je geborgen. Nog even. En je zult de koning zijn. Dwars door de dood zal God zijn woord bewaren. Je was mijn zoon. Dat was je al die jaren. Mijn God... Wat kwam u dicht bij mij?
Zullen we danken en bidden? Wij komen bij u in verwondering, zoekend naar woorden. U dankend voor de woorden die u ons geeft. Wij loven en prijzen u, Vader, voor uw liefde, dat u uw enige, uw lieve, uw zoon alleen liet. Voor ons, voor de wereld, zodat wij voor altijd bij u mogen zijn. Wij loven u, wij prijzen u, Jezus Christus, u bent onze Heer. Wij danken u voor uw bereidheid om deze weg te gaan. Dat u onze pijn en onze eenzaamheid gedragen heeft. Dat u de dood en het dodenrijk bent doorgegaan. En dat u zo voor ons de weg naar de Vader heeft geopend. Wij prijzen u. En wij bidden u vandaag. Wij bidden u. Heer, wees nabij. Bij allen die vandaag ook worstelen met de vraag waarom. Die vraag richten tot u. Of die nog niet hebben ontdekt dat ze u kunnen aanspreken als mijn God. Wees bij allen die lijden. Wees heel dicht bij hen, Heer. En laat uw koninkrijk in volle glorie doorbreken. Wij bidden u om vrede op deze wereld. O Lam van God, u bent gekomen om vrede te brengen. Maar ook vandaag zijn zoveel mensen bang. De zoveel lijden, Heer, onder militaire macht. Geef vrede, Heer, geef vrede. Want zoveel mensen zijn bang. We vragen u, Heer, dat u het goede nieuws van de Passion en Pasen dit weekend ook in ons land voor velen tot leven wilt brengen. Dat velen hun hart en hun leven mogen openen voor Jezus Christus en uw liefde. En wij bidden u, Heer, dat u bij onszelf ook onze harten zacht wil maken. Waarbij ons reserve is. Waarbij ons misschien de liefde is weggezakt. Mag hier de ontmoeting in het evangelie met Christus en uw onpeilbaar diepe liefde ons leven zacht en open maken voor u. Hoor ons gebed zo, in Jezus' naam. Amen.
We gaan zo collecteren. Er is één collecte. Die is bestemd voor de zorgboerderij De Pimpernel. Na de collecte zingen we nog een lied. Gezang 182, vers 1 en 6. Daarna zal Dominee Timmerman de zegen uitspreken. En daarna zingen we nog uit eigen bundel lied 4. En dan stel ik voor, als we dat laatste lied hebben gezongen, dat we dan gewoon in gepaste stilte de kerk verlaten. We gaan nu collecteren.
deze dienst sluiten we een serie van 5 avonden af, waarin we met verschillende kerken in Eindhoven samen het lijden en sterven van Christus hebben overdacht. Bij elk van deze 5 avonden stonden 5 kaarsen voor in de kerk. Maandagavond brandden er 5, nu brandt er nog 1. Straks na het amen naar de zegen zal ik de laatste kaars uitblazen. Dan gaan we samen op weg naar Pasen. Dan zal het licht weer worden ontstoken. Want Jezus Christus is overwinnaar. En het licht schijnt in de duisternis. Ontvang de zegen van God. De genade van God. En de liefde door Jezus Christus. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.